Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over Nederland dat 80 miljoen uittrekt voor hulp aan Oekraïne. En het kabinet overweegt energieslurpende bedrijven met honderden miljoenen te compenseren vanwege de hoge CO2-prijs. Dat allemaal straks om 11:30. In mijn panel vandaag Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Fijn dat jullie er zijn.
Hoi. Morgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft natuurlijk te maken met het Tweede Kamerdebat... dat op het punt van beginnen staat. De Kamer zal daar spreken met minister-president Mark Rutte... Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken... en Karien van Gennep zal er ook bij aanwezig zijn. En zij hebben het dan over de uitspraken van Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad. Want die legde vrijdag een bom onder het stikstofbeleid van het kabinet... door te stellen dat die stikstofdoelen uit het regeerakkoord niet heilig zijn. Zorgt ervoor ophef. Collega-minister Kaag zei volgens het AD in de ministerraad dat het vertrouwen weg is. Ook premier Rutte zette zo zijn vraagtekens bij die actie van Hoekstra.
We hebben daar vanmorgen ook in de coalitie met elkaar over gebeld, uitvoerig. Dat is natuurlijk een interview wat ook wel hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Staatsrechtelijk een vraagteken, maar het kan denk ik net. Naar de inhoud van 2030 eerst nu het proces Remkes een kans geven.
Ja, eerst maar even Remkes afwachten, zegt Rutte dus. Geert Wilders vroeg daarover een debat aan, werd gesteund door oppositie en coalitiepartijen. Wilders heeft ook al een motie van wantrouwen aangekondigd. Ook andere partijen hebben veel vragen en kritiek. En dit gaat niet alleen over Hoekstra en stikstof, maar ook over asiel, over koopkracht. Daar heeft Hoekstra ook uitspraken over gedaan. Ook problemen die opgelost moeten worden. En ja, dan helpt onderling wantrouwen in het kabinet natuurlijk niet. Nou, we zien de bewindslieden het Kamergebouw binnenlopen. Vak K gaan zij zo meteen zitten. We zullen nog wel even een kort fragmentje laten horen. Sowieso om 11:30 praten we even met onze verslaggever Leendert Beekman om te vragen wat hij nou van het eerste half uurtje gemaakt heeft. Wij gaan in ieder geval praten over ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wat vind jij? Is het goed als Rutte 4 misschien wel gewoon ophoudt te bestaan? Want ja, eigenlijk is iedereen ontevreden momenteel. Of is dit een soort politiek in optima forma en moet het kabinet daarmee doorgaan en ja, moet je weg naar het einde polderen. Ons breekijzer, de grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wil je reageren? Bel naar 020-468-4x0. Dan ben je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram, maar het leukste is om eventjes te bellen. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. We kunnen eventjes luisteren naar het Kamerdebat.
We hebben net een regeling gehad waarin dat debat is aangevraagd.
Voorzitter Vera Bergkamp.
Kijken welke bewindspersonen er aanwezig zijn. Het kabinet heeft ervoor gekozen.
Is niet heel boeiend, toch?
Om conform ook het verzoek van de heer Wilders de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken af te vaardigen. En ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ja, die zit daar dus in plaats van de Kaag. Nou, we gaan zo meteen dus nog wel eventjes luisteren. Eerst ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wat vind jij? 020-468-4x0. Zometeen met panelleden. Begin bij John Bell. Hij is directeur van het Pericles Instituut, columnist voor Binnenlands Bestuur. Goedemorgen, John.
Goedemorgen.
Ja, wat denk jij? Is dit kabinet nog in staat om de problemen op te lossen?
Nou ja, het feit dat de Tweede Kamer terugkomt van recessen met het kabinet wil debatteren over de uitspraken van een van de leden en niet over de inhoudelijke crisis zelf, stikstof, koopkracht, asielinstroom, geeft wel aan dat ze niet in staat zijn om problemen op te lossen. Procedures zijn belangrijker geworden in Den Haag dan de inhoud. En geeft wel aan hoeveel weinig daadkracht er vanaf het Binnenhof te verwachten is.
Ja, eigenlijk zonde dat we hier dus zijn vanwege zo'n interview dus.
Ja, eigenlijk wel. Ik had graag gezien dat de Kamer terug was gekomen van reces om te praten over die asielinstroom en over dat er blijkbaar dwangmiddelen nodig zijn om gemeenten tot opvang te krijgen. Schijnbaar zou ik daarvan moeten zeggen. Of over hoe dat nou zit met die koopkracht, die echt wel een hele koude winter gaat worden voor een hoop mensen. Maar men komt wel terug over de uitspraken van een van de leden. Natuurlijk staatsrechtelijk bijzonder interessant, maar het allerbelangrijkste is volgens mij dat de inhoudelijke crisis wordt aangepakt.
Ja, nog even over die uitspraken. Wat is daarvan jouw analyse? Rutte zei staatsrechtelijk gezien op het randje. Nou ja, er is een beetje staatsrechtelijk en een beetje niet staatsrechtelijk. Dus wat is het, denk jij? Kan het of kan het niet?
Nee, het staatsrechtelijk was dit volkomen buiten de orde. Sterker nog, Mona Keizer maakte ooit eens een opmerking over het coronabeleid. Werd toen ontslagen. Dat was ongehoord, dat hadden we nog niet meegemaakt. Dat er iemand wordt voorgedragen, een kabinetslid wordt voorgedragen voor ontslag. De uitspraken van Hoekstra zijn erger. Keizer had het nog over haar eigen portefeuille. Misschien dan wel tegen haar minister in, maar ze had er wel enige beleidsverantwoordelijkheid. Hoekstra praat over de portefeuille van een ander. Als politiek leider, dat is een functie die ons staatsrecht helemaal niet kent. Dus de verdediging van Rutte sloeg ook helemaal nergens op. Ze waren echt volkomen buiten de orde. En zorgen inderdaad ook wel voor instabiliteit. Dat is echt iets wat de ministerraad zelf op had moeten lossen en aan moeten pakken. Dat de Kamer daar boos over is, dat snap ik wel.
En hoe hadden ze dat moeten oplossen? Wat jij zegt, dat de ministerraad dat moet oplossen. Hoe hadden ze dat moeten oplossen?
Ja, de enige oplossing was om ook Hoekstra maar voor te dragen voor ontslag. Had hem maar uitgeknikkerd. Als hij zich niet bij zijn eigen portefeuille of achter het kabinetsbeleid kan scharen. Niet aan gewone straatsrechtelijke morres. Die niet alleen ongeschreven, maar ook geschreven zijn in onze grondwet. Ja, dan heb je toch op zo'n plek niks te zoeken. Dan moet je lekker in de Kamer gaan zitten.
Laten we even met je door over de details. En ook hoe nu verder. Eerst even een rondje met mijn panel. Heerde, ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Wat denk jij?
Nou, ik weet niet hoeveelste aflevering dit nu alweer is. Dat we het hebben over een crisis met dit kabinet. Maar ik tel ze niet meer. Mm-hmm. Ik heb weinig vertrouwen meer in dit kabinet. Ja. Ik heb sowieso weinig vertrouwen meer in Rutte. Ik denk dat het heel goed is als hij er sowieso een keer mee stopt. Dat er misschien vanuit boven ook een keer een nieuwe wind door dat hele kabinet gaat bij een volgend kabinet of bij dit kabinet. Maar ik heb er weinig vertrouwen in dat zij de grote crisissen van dit moment kunnen oplossen.
Ja, en dat heeft dan dus vooral te maken met
samenwerking, communicatie, elkaar vertrouwen gunnen. Ik bedoel, ja, je noemde het net op aan het begin. We hebben zoveel dingen waar we momenteel mee te maken hebben. Volgens mij is de enige manier waarop je dat kan oplossen is als je echt als een team samenwerkt en dat er vertrouwen is. En volgens mij is dat absoluut niet het geval nu.
Hoe zou Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten erover denken? Wat denk jij? Kan dit kabinet de problemen van deze tijd toch oplossen?
Nou, ik vind het vooral inderdaad jammer dat de politiek het weer over zichzelf heeft. Terwijl in een tijd leven waarin er van alles misgaat. We hebben een asielcrisis, een klimaatcrisis, woningcrisis. En we staan hier weer bij elkaar omdat een partijleider bang is geworden voor zijn eigen achterban. En we hebben gewoon een regeerakkoord waarin best wel duidelijke afspraken zijn gemaakt. Onder andere dus over stikstof. Maar dan als daar dan negatieve reacties op komen, wat je wel kan verwachten, maar waar je dan alsnog wel je handtekening onder hebt gezet, dan ga je zeggen van ja, nee, ik wil toch openbreken. Terwijl er is eigenlijk helemaal geen tijd om dingen te gaan overbreken. We moeten gewoon aan de slag met z'n allen. En dat zijn we nu weer niet aan het doen. En ja, wat mij betreft is dat gewoon een enorme farce.
John, voordat we naar de bellers gaan, heel eventjes over dit debat nu. Is dit nou vandaag eigenlijk het moment voor de Kamer om beleid te gaan wijzigen? Is dit een soort gouden kans?
Nou ja, was dat. Weet je, mijn democratisch hart is altijd zeer hoopvol gevoerd. Als dit een debat is waarin de Kamer ook de inhoud naar zich toetrekt en ervoor zorgt dat er een goede agenda komt om inderdaad over die crisis te gaan praten en het kabinet ook gezamenlijk middels het debat gaat aansturen, dan is er nog wel hoop. Dan komt de daadkracht niet uit het kabinet, maar uit de volksvertegenwoordiging. Maar ach, laten we eerlijk zijn, dat is ook wel een klein beetje waar die hoort. De andere kant ervan is dat we waarschijnlijk naar een debat gaan zitten kijken waarin iedereen zijn teleurstelling gaat uitspreken over de uitspraken van Hoekstra. En dat er aan het eind van de rit niks tot weinig verandert. Die samenwerking met gemeenten en provincies, waar het panel terecht op wijst, nog steeds verder te zoeken is. Dan dronken we een glas, deden we een plas en gaan we terug naar hoe het was.
Ja, en dan hebben we volgende keer weer een uitzending over zo'n soort kwestie. Eens kijken hoe onze bellers erover denken. Ons breekijzer dus. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Als je wil reageren, bel 020-468-4x0. Nico, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik denk ook niet dat dit kabinet het nog op kan lossen. We hebben een leider van de regering die gaat er prat op dat hij geen visie heeft. En als je ziet welke polarisatie er plaatsvindt in ons land en welke problemen we hebben, dan hebben we juist mensen nodig die wel een visie hebben en die met elkaar niet over elkaar spreken, maar over de problemen spreken. Mm-hmm. En de problemen ook aanpakken. En wat er nu gebeurt, is dat er alleen maar over poppetjes gesproken wordt, over uitspraken gesproken wordt. Maar daadwerkelijke problematiek, die blijft eigenlijk daarbij buiten schot.
Ja.
En dat helpt niks. En de bevolking heeft daar ook geen vertrouwen meer in. Dat zie je in de enorme opkomst van partijen als die van Thierry Baudet.
Ja.
En die Caroline van der Plas, die heel goed is in communicatie. Die heeft in no time een giga achterban opgebouwd. Nou, dat is tekenend voor hoe eigenlijk de mensen die het zouden moeten doen van de gevestigde partijen niet meer bezig zijn met datgene waar het eigenlijk over gaat, maar eigenlijk alleen met hun eigen ivoren toren en dat gebeuren bezig zijn.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Nico, even kijken. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik denk dat het ten eerste fantastisch 1-2'tje is tussen Hoekstra en Rutte. Mm-hmm. Want stiekem gaat nu de discussie ineens over het tijdspad en worden de doelen op de achtergrond dus heilig verklaard. Het wordt gezegd 2030, 2035, 40, whatever. Of uitkopen, dat gaat dan over, maar niet dus over überhaupt is het stikstof wel een probleem? Of wat willen wij in de toekomst? Gaat het over natuur of cultuur? Ik noem het dan maar op. Dus dat hebben ze in mijn perspectief briljant gedaan.
Ja.
Maar het probleem zit veel dieper. Het zit in de Tweede Kamer. Want Rutte die heeft dan allemaal mensen daar in dienst genomen als lid. En die kunnen nooit zoveel geld verdienen op hun eigen kracht. Mm-hmm. Of zo'n mooie positie hebben. En die zullen altijd mee stemmen. Ik zal de COVID-60C daar noemen we op. Dus er is totaal geen corrigerend vermogen meer binnen de coalitie, inclusief GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ze blijven altijd meestemmen. En als je nou eens wel echt onafhankelijk zou durven te stemmen, dan krijg je als een veel kritischer Tweede Kamer. En dan krijg je ook een goede regering. Want je kan deze al wegsturen. Maar dan zit er weer een nieuwe regering.
Ja,
dan
heb je weinig. Oké, duidelijk. Dank voor het bellen. Ik doe nog twee bellers in dit blokje. Even kijken. Johan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling.
Mm-hmm.
Weg met het kabinet. Het is te veel leugen en bedrog. En het blijft maar doorgaan. Dus als we nu vallen over Wopke, vind ik het gewoon een beetje triest.
Ja.
En daarnaast, vroeger konden we dijken bouwen in Nederland. Konden we gewoon de problemen aanpakken. En nu prikken we gewoon allemaal gaten in de dijken. En we plukken het volk kaal. Tot er geen euro meer in het volk zit. Ja, en dat vind ik niet het landsbelang wat er nu gediend wordt.
Dank voor het bellen. Tot slot, Fred.
Goedemorgen met Fred in Den Bosch.
Hallo Fred, zeg het maar.
Als de minister-president het manifest van het CDA leest om een gezond, veilig en leefbaar bestaan investeren in een duurzame ontwikkeling, kon hij dit zien aankomen. Dat is het toetsingskader van het CDA. Hoekstra praat niet als minister van Buitenlandse Zaken, maar praat als partijchef van het CDA.
Ja.
En de partijchef van het CDA kiest voor het toetsingskader van het CDA. Nou, daar wil ik hem mee feliciteren. Daarvoor krijgt hij binnen het CDA alle handen op elkaar.
Ja.
Dus Rutte, jij moet Eirik kiezen voor je geld.
Dank voor bellen, Fred.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten, Heerde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. Ook bij me is John Bell, directeur van het Pericles Instituut, columnist voor Binnenlands Bestuur is die. We praten over ons breekijzer. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending. Lucas, rol van de Tweede Kamer, die springt op zo'n interview en alle reacties die er komen. Hoe zie jij die rol? Stelt die zich constructief genoeg op?
Nou, ik denk, kijk, sowieso de Tweede Kamer is eigenlijk de baas van de regering. Hè? Mm. Dus die zouden eigenlijk moeten kijken van, ja, is dit nog een kabinet wat een toekomst heeft, waar wij vertrouwen in hebben? Liggen de verhoudingen goed? Ik denk wel, alle partijen gaan hier natuurlijk proberen om hun eigen punt te maken. Bijvoorbeeld GroenLinks, Partij van de Arbeid, die zou natuurlijk liever een regering hebben waar zij zelf in zitten. CDA gaat dan weer zeggen van, ja, wij staan natuurlijk achter ons standpunt, want wij komen op voor de boeren. Dus ik denk, iedereen is een beetje op hun eigen belang uit. En ik denk wel dat de coalitiepartijen elkaar vast zullen blijven houden. Omdat een kabinetscrisis is ook weer zo wat midden in zo'n periode van allerlei problemen. Dus ja, ik denk inderdaad van ja, dit debat gaat heel lang duren. Want uiteindelijk zal de Kamer in ieder geval via de coalitie proberen om het kabinet in stand te houden.
Is dat niet het probleem wat je juist zegt, dat ze allemaal alleen maar met hun eigen belang bezig zijn?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk van we hebben enorm veel problemen die opgelost moeten worden. Het gaat in de eerste instantie hier over stikstof, wat we daarmee gaan doen. Maar we hebben ook gewoon nog steeds heel veel asielzoekers die buiten moeten slapen in Ter Apel. We hebben nog steeds veel te weinig betaalbare woningen. En ja, daar moet iets aan gedaan worden. En dat gebeurt nu niet. We hebben het nu eigenlijk over, ja, van wat heeft Wopke Hoekstra nou allemaal fout gedaan? Maar ja, ik denk niet dat als jij jouw energierekening niet kan betalen, dat het jou dan heel veel kan schelen wat Wopke Hoekstra allemaal in de krant laat drukken. Kan je dan schelen van, goh, gaat de overheid er iets aan doen dat ik wel gewoon rond kan komen? En dat gebeurt hier niet.
John, is het wat jou betreft verstandig dat een minister ook partijleider is, of moeten we dat gewoon niet meer willen?
Nee, dat moeten we niet meer willen. Bij de VVD hadden ze vroeger zo'n stelregel. Hè, de politiek leider van de partij zit in de Kamer. Dat lijkt me een gezonde situatie. Dat is ook heel anders geweest als de Heerma deze opmerkingen als fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer had gemaakt. En niet de minister van Buitenlandse Zaken. Ik wil de financiën zeggen. Ja.
Hij zit op elke stoel.
Ja, exact. Ja, net als zijn collega van Financiën trouwens, maar dat even terzijde. Dan krijg je tenminste ook een politiek debat. En zou het dualisme ook alleen maar goed doen? En dan kun je het in het publiek hebben over of deze tijdlijn nou wel of niet goed is. En hoe we dat dan gaan oplossen. En welke methodes we daarvoor inzetten. En hoeveel geld het dan kost. Dan krijg je een publiek debat waarin we ook allemaal in de gelegenheid gesteld worden om een beetje te begrijpen waar het nou over naartoe gaat. Nu dat een minister, een lid van de regering deze opmerking hebben gemaakt, dan krijg je onherroepelijk zo'n procesdiscussie als waar we nu naar gaan zitten kijken, die alleen maar niet bijdraagt aan het begrip over waarom dit moet gebeuren.
Nee, en die bovendien voelt als een klap in het gezicht voor mevrouw Van der Wal. En ik geloof ook een klap in het gezicht van de VVD, die misschien ook wel allerlei ideeën heeft over hoe je dingen beter zou kunnen aanpakken, maar ja, dat nu niet zegt, omdat ze in de regering zitten, in het kabinet zitten.
Sterker nog, en zij is degene die het moet uitvoeren. Ze was er niet bij toen die onderhandelingen plaatsvonden. Wopke Hoekstra wel, die zette zijn handtekening eronder. En vervolgens valt hij haar van rechtsaf aan. Dat is niet collegiaal. Dus de sfeer zal er in de Trevenzaal niet beter op zijn geworden.
Ook nog even inhoudelijk kijken. Waarschijnlijk komt ook die koopkrachtcrisis vandaag aan het bod. Aan bod, daar zei Hoekstra ook dingen over in het AD. Inderdaad, alsof hij nog een soort minister van Financiën was. Maar dat is hij al een tijdje niet meer. Hij zei, er is minimaal 10 miljard voor nodig. We horen vandaag, heren, dat het kabinet toch een soort uiterste poging onderneemt om dit jaar nog een compensatie te gaan regelen voor mensen met de laagste inkomens. Terwijl Rutte een paar dagen geleden nog zei van, nee, dat kan echt niet. Dat wiebelt ook alle kanten op, toch?
Ja, zeker, ja. Ik bedoel, de ene die zegt dit en de ander zegt dat. Er is gewoon volgens mij geen enkele duidelijkheid welke lijn er nou wordt gekozen. En nu willen ze nog een laatste poging gaan doen, wat ik denk dat heel goed is, want volgens mij komen er heel veel mensen in de problemen. Maar het is een beetje gek dat dan een paar dagen geleden werd gezegd dat er geen geld voor is, en nu is er opeens weer wel geld voor. Ja, ik snap er weinig meer van.
We gaan nog even naar een paar bellers. Kijk hoe zij reageren op ons breekijzer. Robert, goedemorgen. Robert?
Ja, oh, sorry, Ivan, ik viel even weg.
Heeft niet, zeg het maar.
Goedemorgen.
Hallo.
Nou, ik vind wel heerlijk dat die Hoekstra, niet dat mijn vriend is, maar dat hij een bommetje eronder heeft gegooid. Want dit kan niet zo langer doorgaan met die Rutte. Want het is gewoon een ellende, één brok ellende. Die anderen, ze hebben veel meer achterban. Dit gaat het ook niet redden, dit kabinet. Laat ze lekker gewoon de eer aan zichzelf houden en wegwezen. Want kijk hoe het land naar de kloten gaat. Alle mensen zitten in angst. Hoe gaan we de winter doorkomen? Ik bedoel, dit is toch te triest. En hij moet gewoon weg. Hij is niet geloofwaardig. Niks maken, niks klaar. En laat er nieuwe verkiezingen komen. En dan ook, wat ik dan ga horen, dat met alles, het is vervelend, die oorlog in Oekraïne, willen ze 80 miljoen geven aan Oekraïne voor de dingen. We hebben het zelf veel te hard nodig. Mensen leven dadelijk in armoede. Die moeten misschien wel uit steden gaan om eten te kopen, wat dan ook. Het is gewoon, dit gaat helemaal nergens over. Ze moeten gewoon wegwezen, de spoeletje pakken en nieuwe verkiezingen. Want dit wordt alleen ellende.
Robert, dankjewel voor het bellen. Stelen om eten te kopen? Dan kan zo uit zo'n eerder gewoon eten stelen. Maar goed. Anne, goedemorgen.
Goedemorgen met allen.
Hallo, zeg het maar.
Nou, ik ben het eens met de stelling dat het niet zo verder kan. Mm-hmm. Ik denk dat de tijd voor Rutte rijp is. Er is geen vertrouwen onderling. We hebben te maken met een premier waaruit blijkt uit WOP-verzoeken die op de hoogte was van bijvoorbeeld toeslagenschandaal en ellende met kinderen en toch koos voor partijbelang. Ik ervaar hem niet meer als een integere man. Het is op een gegeven moment klaar. We hebben de ene crisis na de ander. Het gaat maar door. En ja, wat Wopke Hoekstra betreft, ja, dat had eigenlijk niet gemoeten staatsrechtelijk. Daar hebben ze wel gelijk in. Mm-hmm. Hij heeft zijn handtekening er wel onder gezet. Tegelijkertijd ben ik wel blij dat, zoals de vorige beller zei, dat er een bom onder is gezet. Want het moet gewoon opgebroken worden. Dit gaat gewoon niet meer verder op deze manier.
Anne voor het bellen. En tot slot van dit blokje, Henny, goedemorgen.
Hi, met Henny.
Zeg het maar.
Hi, ik denk dat de heren en de dames hun koffer ook maar eens moeten gaan pakken. Als je kijkt naar het hele belopen dan nog in de andere termijnen. Volgens mij is het zo dat het volk kiest en de grootste partijen in de regering moeten komen. Vervolgens gaan we elkaar uitstoten. En gaat de VVD verder als een lappendeken met allerlei coalities die lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch handtekeningen zetten voor eigen belang. Vroeg of laat kom je daar tegen. Er is nog nooit zo'n grote polarisatie geweest in ons land als nu. Mensen redden het niet meer. Maar je kunt Europees gezien, daar ben ik het ook niet mee eens, dat is een andere discussie, kun je het gewoon niet meer verkopen. Dat wij zoveel kosten hebben en de landen om ons heen hun best doen om de mensen te helpen en in Nederland ja, of ze willen het beste kindje in de klas blijven, of we zijn met z'n allen knettergek en ik kan ook met mijn pet er werkelijk waar niet bij dat wij niet net als de boeren met z'n allen de snelweg opgaan om daar de boel te barricaderen of wat dan ook. Maar dit kan niet meer.
Dankjewel. Heel fijn. Dank voor het bellen, Henny. Heel slot. Ja, doei. Fijn dat je belde. Tot slot nog wel eventjes naar John. Het zou ook nog zomaar kunnen gaan over asiel. We bespraken al eventjes en jij bent expert ook in lagere overheden. Eigenlijk ligt het kabinet ook overhoop met gemeenten als het gaat om asiel. Met provincies als het gaat om stikstof. Dus ook inhoudelijk, ze zijn het intern niet eens, maar ook met de buitenwereld kunnen ze het niet vinden. Nou ja, zeg het maar. Hoe moet het verder met die asielkwestie? Net een bericht afgelopen nacht weer 400 mensen buiten geslapen in Ter Apel.
Ja, schandelijk, hè? Dat je in een voortvarend en westers land tentenkampen moet neerzetten om vluchtelingen op te vangen. Terwijl er toch vast wel andere oplossingen zijn, is wel schrikken. Ja, hoe dat moet, dat weet ik niet. Mm. Het zal lang duren voordat het vertrouwen in een kabinet hersteld is bij gemeenten, denk ik zo. Eerlijk gezegd denk ik dat als het kabinet valt en of er nou opnieuw geformeerd gaat worden of nieuwe verkiezingen komen, dan heb ik zo het idee dat het vertrouwen niet meteen instant terug zal groeien. Al is het maar omdat gemeenten en ook provincies hier eerst maar eens een keertje ook gewoon beleid willen zien. Hè. Gemeenten vragen om een duurzame oplossing voor asielzoekerscentra. Die komt er maar niet. Provincies zijn al jaren bezig geweest met aanpassingen in beleid om de stikstofreducties terug te nemen. En werden meermaals daarin dwars gezeten door het Rijk. Ja, dat vertrouwen groeit ook niet zomaar terug. Kom eerst maar eens een keer met fatsoenlijke regels en fatsoenlijke financiering en fatsoenlijke mogelijkheden, zodat decentrale overheden dingen aan kunnen gaan pakken. En dan praten we wel weer verder over vertrouwen, denk ik zo. Volgens mij is dat de houding.
Niet echt een heel optimistisch begin van het nieuwe politieke jaar. John Bell, dankjewel van het Pericles Instituut en columnist voor Binnenlands Bestuur. Op Instagram, als we daar kijken, is 100% het eens met onze stelling. De grote problemen in dit land zijn niet meer op te lossen door dit kabinet. Nou heb ik wel eens vaker ook te
hoeveel
maken
met stemmen, want misschien twee stemmen.
Nee, ik denk van dat kan ik niet zien. Maar het is. Nou goed, ik ga wel even kijken of het echt 100 is. Maar er staat momenteel 100. Mijn motie van wantrouwen is aangekondigd, dus door Geert Wilders. Was van tevoren al gedaan, heeft hij nu ook formeel gedaan. We zijn inmiddels bij de vierde spreker op de lijst. We hebben Wilders, Klaver, Marijnissen en nu Van der Staaij. En zometeen in het tweede deel van BNR Breekt gaan we aan het begin eventjes kort bespreken met onze politiek verslaggever Leonard Beekman wat we gemist hebben. En praten we ook over al het andere nieuws van de dag over honderden miljoenen voor grote bedrijven. Want CO2-uitstoot is heel duur geworden. En 80 miljoen voor Oekraïne. Zijn mijn panelleden onder de indruk van dat soort bedragen. Nou, dat allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Lucas van Dongen, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag. Eerst eventjes naar onze politiek verslaggever Leenert Beekman vanuit Den Haag, die voor ons daar het Kamerdebat volgt over de uitspraken van Wopke Hoekstra in het AD. Goedemorgen, Leenert.
Goedemorgen, Ivan.
Nou, we zijn inmiddels bij Caroline van der Plas. Dat is de vijfde spreker, geloof ik.
Zesde
zelfs. Ja, het gaat heel snel. Vijf minuutjes spreektijd per partij. Wat hebben we gemist? En ik ben vooral benieuwd naar de aanvrager van het debat, Wilders.
Ja, Wilders was natuurlijk kritisch op het kabinet, zoals hij altijd kritisch op het kabinet is. Hij heeft al een motie van wantrouwen in gezegd dat hij die gaat indienen in de tweede termijn. Hij noemt het kabinet een ramp. Maar vraagt ook: Hoekstra, houdt uw voet bij stuk. En dat hoor je eigenlijk bij alle partijen. Klaver, Lilian Marijnissen, Van der Staaij van de SGP. Ze hebben twee vragen. Aan de ene kant, houdt u voet bij stuk. En aan de andere kant, kabinet, wat gaat u eigenlijk doen met de drie punten die Hoekstra in het artikel in het AD allemaal aangestipt heeft? Dus stikstof, koopkracht en de asielcrisis. Ja, het wordt een heet dagje hier in Den Haag.
Ja. Wat hoor jij van de Tweede Kamerleden? Ik zag in een van de analyses van, nou, dit is natuurlijk het moment om dan allerlei wijzigingen in beleid aan te gaan brengen. Is dat ook wat verwacht wordt? Dat, dat er van deze onrust gebruik dan wel misbruik wordt gemaakt?
Ja, nou, er gaan natuurlijk moties ingediend worden. Aan de ene kant van partijen die bijvoorbeeld het stikstofbeleid steunen, denk aan GroenLinks. Zij zullen een motie gaan indienen met de vraag: steunt u of gaat u uw coalitieakkoord nog uitvoeren? En houdt u het bij 2030? En komt u met nieuwe wetgeving daarvoor om die stikstof te reduceren? En aan de rechterkant zullen er moties komen, bijvoorbeeld over koopkracht, maar ook over stikstof. Dit zal flink uitgevent gaan worden. En de coalitiepartijen zullen kleur moeten bekennen. En dan vooral het CDA. Want wat zijn die woorden van Hoekstra nou precies waard die in het Algemeen Dagblad stonden? Klaver zei daarover: hoe haal je het in je hoofd om nu ruzie te gaan maken? Ga achter je minister staan. Daarmee bedoelde die minister Van der Wal. Die wordt bedreigd. Heeft een politiepost voor de deur staan. Stop met ruzie maken en ga recht je rug en ga dit kabinetsbeleid uitvoeren. Zeker op het gebied van stikstof.
Laten we het even hebben over Lilian Marijnissen van de SP. Die had het over minister Kaag, die trouwens ziek is en daarom niet aanwezig
is. Ja, die is er niet bij.
Die noemt zij de afgelopen maanden totaal onzichtbaar. En zij noemt het kabinet een ongelukkig huwelijk. Dan hoef ik niet zozeer jouw mening daarover te horen, maar meer. Die onzichtbaarheid van Kaag, is dat inderdaad wat je vaker hoort links en rechts? Dat we toch niet zoveel van haar gehoord hebben in een ongekende tijd als het gaat om koopkracht, inflatie en.
Nou ja, we hebben wel wat van Kaag gehoord. In het zomerreces niet. Kaag is heel duidelijk geweest over wat er dit jaar nog mogelijk is rondom koopkracht. En de SP heeft vooral niet gehoord wat ze wilden horen van Kaag. Want zij vragen om nu een stevig pakket om daadwerkelijk nog die koopkracht te gaan versterken. Ze zeggen: er is geen vertrouwen meer in dit kabinet. Het beleid is onverantwoord. Eigenlijk willen ze ook dat het kabinet opstapt. Maar één ding willen ze zeker: dat er nu iets gebeurt aan koopkracht. Want 1 op de 10 kinderen leeft in armoede, zei Lilian Marijnissen. En dat mag in een land als Nederland niet gebeuren.
Leenert Beekman in Den Haag, dankjewel. Fijn dat je ons even bijpraat. En jij blijft het debat volgen. Ook de hele dag hier op BNR uiteraard te volgen. Debat Tweede Kamer in vak K. Dus Rutte, Hoekstra en Van Gennep, die eigenlijk Kaag vervangt. En mocht daar nieuws uitkomen, hoor je dat direct. Als er geen nieuws uitkomt, hoor je later vandaag gewoon een mooie samenvatting. En dan houden we je daarbij op de hoogte. Nogmaals, Leenert, dank voor nu. Wij gaan praten met mijn twee panelleden, met Lucas en Hidde, over het nieuws van de dag. Maar even beginnen in Oekraïne. Gisteren was er opeens een soort verrassingsbezoek van twee ministers aan Oekraïne. En die maakten daar bekend dat er 80 miljoen vrij wordt gemaakt voor hulp aan dat land, waarvan het grootste deel naar wederopbouw moet gaan, zei de minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ollongren van Defensie tijdens hun bezoek aan Kiev. 80 miljoen, dat is natuurlijk best heel erg veel, maar het is misschien op de grote hoop weer helemaal niks. Ben je onder de indruk als je dat hoort?
Nee, en volgens mij ging 60 miljoen gaat indirect naar Nederlandse bedrijven, omdat die dan gaan meehelpen aan de wederopbouw. Dus, ik vind 80 miljoen weinig. Ik snap wel die beller net, die was daar heel boos over. Ik snap goed dat als je nu zelf bijvoorbeeld de energierekening niet meer kan betalen en je hoort het kabinet zeggen van er is geen geld voor koopkrachtreparatie, maar er gaat wel 80 miljoen naar Oekraïne, dat je dan wel zoiets hebt van hallo. Maar ik vind het wel zelf heel goed dat we Oekraïne blijven steunen. Dat land is natuurlijk voor de helft aan puin geschoten. En er is nog steeds elke dag een verschrikkelijke oorlog gaande. En ik denk dat we moeten blijven steunen. Ja. Dus ik vind het goed dat er geld heen gaat en dat er geld naartoe gaat voor wederopbouw.
Ja, is trouwens wederopbouw niet een beetje vroeg? Want we zijn er nog vooral oorlog aan het voeren.
Ja, maar natuurlijk in sommige gebieden zijn die Russische troepen alweer weg. Mm-hmm. Een tijdje. En daar kun je natuurlijk wel beginnen met de wederopbouw. Dus het zal niet in elk gebied kunnen, maar in sommige gebieden zou je daar wel stappen mee kunnen maken.
Mm. Lucas, onder de indruk van 80 miljoen voor Oekraïne?
Nou, het is natuurlijk goed dat deze stap wordt gezet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje wisselgeld. Ik bedoel, het land ligt inderdaad helemaal in puin. Het is ook best wel een groot land. Er wonen 44 miljoen inwoners. Dus dat gaat ook best wel een prijskaartje hebben om dat helemaal op te bouwen. Dat hoeven we gelukkig niet allemaal in ons eentje te doen als Nederland. Hè. Dus er wordt ook vanuit andere landen gekeken van wat kunnen wij doen. Er zijn ook heel goede initiatieven gaande dat landen samen een stad of meerdere steden gaan adopteren als het ware. Zodat een land verantwoordelijk wordt voor het herstel van een bepaald gebied in Oekraïne. En wat mij betreft moeten we daar eigenlijk volop op inzetten.
Ja, er was ook een stad geadopteerd die nu nog in handen is van de Russen. Ja. Dat vond ik wel interessant. Maar...
Nou, maar het is natuurlijk wel goed om te anticiperen van als die oorlog ooit voorbij is, dat je dan meteen kan beginnen met die wederopbouw. En waar de Russen inderdaad al weg zijn, dat je daar dan ook al begint te bouwen. Want we hebben natuurlijk ook heel erg de druk van mensen uit Oekraïne die nu weg moeten uit hun land, omdat ze nergens meer kunnen wonen. Dus wat dat betreft is het ook een heel goede investering om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer hun eigen leven daar kunnen opbouwen.
Ja, zeker.
Nog even praten over Russen die naar Europa of naar de VS willen komen. Zelensky die roept al tijden op, joh, die Russische toeristen, dat moeten we niet meer willen. Maar Amerika en ook de EU, Josep Borrell, de buitenlandman uit Brussel, die zitten niet te wachten op een soort algemeen verbod voor visa voor Russen. Ik zei al, Zelensky die roept daartoe op, die vindt dat Russen maar daar moeten blijven, in hun eigen wereld moeten leven, totdat ze hun filosofie veranderen. Maar daar is dus niet iedereen blij mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zit het niet zitten, die zegt, wij willen geen vluchtwegen afsluiten voor dissidenten en slachtoffers van mensenrechten schendingen. En ook dus Josep Borrell, die zegt ook, ja, we moeten selectiever zijn in het weren van Russen, maar niet iedereen. Hede, wat vind jij? Zijn Russen hier allemaal niet meer welkom? En zolang Poetin oorlog voert, blijven zij maar lekker daar? Of kan je dat niet zo één op één op elkaar?
Nou, dat vind ik niet dat je dat zo zwart-wit kan zien. Ik las wel laatst van Navalny, die had weer een hele lijst gepubliceerd met mensen die volgens hem op de lijst moesten van mensen die op de zwarte lijst. En daarvan had volgens mij 6000 namen. Daarvan stonden er een heleboel nog niet op die lijst. Mm-hmm. Dus ik ben het wel eens met selectiever. Maar dan zou ik wel zeggen, ja, pak daar dan ook op door. En ga dan ook 3 stappen extra zetten om dat selectieve beleid beter uit te voeren. Mm-hmm. Maar ik ben geen voorstander van alle Russen weer. Want er zijn natuurlijk ook genoeg Russen die tegen die oorlog zijn, die Rusland willen verlaten. Ik vind het wel vergaan dat je die dan geen toegang meer geeft tot Europa en Amerika.
Ja, wat vind jij, Lucas? Er zijn in de EU wel degelijk landen die dat willen. Ik geloof Estland, Finland, Tsjechië, die zijn op zich voor. Daarmee straf je wel het land, maar daarmee straf je iedereen in het land.
Ja, en dat vind ik eigenlijk. Kijk, je moet ook bedenken dat ook mensen in Rusland wonen die het niet eens zijn met het regime van Poetin. Die willen vluchten. Of jongeren die willen studeren in het Vrije Westen. Die daar een leven willen opbouwen zonder dat ze onder het juk van het Kremlin hoeven te leven. Mensen die familie buiten Rusland hebben wonen, die ze dan niet meer kunnen opzoeken. En wat dat betreft zijn eigenlijk 2 soorten Russen die de grens overgaan. Je hebt mensen die dat doen vanuit een ideale of noodzaak. En je hebt mensen die eigenlijk lid zijn van die Russische oligarchie en dan bijvoorbeeld op vakantie gaan. In Europa, naar Griekenland, naar een resort gaan om dan zeg maar al het geld dat ze hebben verdiend met die oligarchie daar uit te geven. Mm-hmm. Dus wat mij betreft moeten we daarop gaan zitten. En dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar vakantievisa of inderdaad een bepaalde groep mensen goed in de gaten houden. Maar ik denk als je echt een generieke ban zet op visa, dat je dan heel veel onschuldige mensen ook raakt.
Oké, laten we dan even praten over CO2. Bedrijven die veel energie verbruiken, die krijgen misschien een financieel steuntje in de rug van het kabinet. Als goedmakertje voor de hoge CO2-prijs. Een steunpakket dat bestaat uit meer dan 830 miljoen euro, schrijft de Telegraaf. Wellicht zouden ook bedrijven als Tata Steel en een stilgelegde zinksmelterij daarvoor in aanmerking komen. Logisch dat het kabinet dat doet, dat je voor die enorme prijzen compenseert. Of moeten we nu even iets minder aan bedrijven denken en misschien iets meer aan mensen?
Ja, toen ik het las, dacht ik wel van, wauw. Gaan we een bedrijf als Tata Steel gaan we compenseren omdat ze zo onzuinig zijn en daarom zoveel energie nodig hebben, wat tegen een hoge prijs is, moesten ze inkopen. Ja, mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik het niet helemaal begrijp hoe dat altijd weer zit met die CO2-rechten. Mm-hmm. Want volgens mij is daar een hele markt voor waar je dat kan inkopen en weer kan verkopen.
En die zijn nu heel duur dus.
En die zijn heel duur. Ja, als ik het zo lees, denk ik echt belachelijk.
Ja.
Maar ik weet er te weinig van.
Lucas?
Ja, we merken eigenlijk steeds meer dat het enorm nadelig is om CO2 te gebruiken. Niet alleen omdat je dan het klimaat enorm schaadt. En we dat zien in droogtes, droogstaande rivieren, steeds meer onleefbare gebieden. Maar aan de andere kant dat je ook gewoon afhankelijk bent van regimes als Saudi-Arabië, Rusland. Dus eigenlijk hebben we met z'n allen besloten, wil zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen CO2 wil van af. Dan heb je daar een systeem voor. En dan vervolgens als dat systeem in werking treedt, dus als mensen echt moeten gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten, dan zeggen we opeens van het is allemaal wel een beetje te veel van het goede. Terwijl Tata Steel bijvoorbeeld heeft gewoon miljarden omzet gemaakt in de afgelopen jaren. Die kunnen dat prima betalen. Wat mij betreft is zo'n prijsverhoging alleen maar een steuntje in de rug, zodat ze daadwerkelijk werk gaan maken van vergroening. Maar het kabinet denkt daar blijkbaar anders over.
Ja, nou ja, die zinksmelterij is bijvoorbeeld stilgelegd. Daar werken ook mensen. Die hebben ook inkomen nodig om een huur of hypotheek te kunnen betalen. Ja, misschien wel fijn om die bedrijven dan toch ook te steunen.
Ja, maar die bedrijven gaan nu best wel goed overweg met hun winsten. Kijk, als bedrijven echt in de problemen komen, is het een ander verhaal. Maar dit is een beetje een generieke maatregel die een beetje voorkomt uit een angst van misschien gaan ze naar een ander land. Nou, dat zie ik ook niet gebeuren. Dan hadden ze dat misschien al gedaan. En aan de andere kant zo'n hele fabriek verplaatsen. Nou, succes daarmee. Daar heb je heel veel verhuiswagens voor nodig, zullen we zeggen.
Ja, wat er wel bij stond, is dat ze dan makkelijker de bedrijven regels kunnen opleggen voor sneller schakelen naar duurzame energie.
Die betaalt bepaald.
Maar ja, ik ben heel benieuwd of dat dan gaat gebeuren, want dat horen we ook al jaren.
Alright, het is toch weer een miljard down the drain.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR breekt.
We kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat viel hen op? Waar willen ze het over hebben? Lucas, ik begin bij jou. Je wil het hebben over studentenverenigingen die bestraft zijn. Wat is er gebeurd?
Ja, er is alweer stront aan de knikker met de studentenverenigingen. We hebben het deze zomer al wel vaak over gehad. Dit keer is Delft aan de beurt. Daar zijn het Delft Studentenkoor en Virgilius eigenlijk betrapt op dat zij wel heel extreme dingen deden tijdens hun ontgroening.
Wat dan?
Ze zijn de mensen naakt in een grasveld tegen de grond aangedrukt, waar allemaal glasscherven lagen. En zijn de mensen bedruppeld met kaarsen die ze dan vervolgens ook zelf vast moeten houden. Dat is allemaal niet de meest aangename dingen op aarde. De TU Delft heeft natuurlijk op gereageerd. Die hebben allebei de verenigingen een waarschuwing gegeven en gezegd, als het weer gebeurt in de komende 3 jaar, dat ze dan geen subsidie meer krijgen van de universiteit. Dit is natuurlijk weer het zoveelste keer dat dit gebeurt in de zoveelste stad. Elk jaar zijn er wel meerdere gevallen. Dus volgens mij is er wel wat ergens aan de hand dan één geval. En het, ik moet nog zien of dat nu 3 jaar goed gaat komen.
Ja. Dus mensen naakt in een veld, in het glas gedrukt, en de universiteit zegt, niet meer doen hoor, volgende keer krijg je echt straf.
Ja, exact.
Oh ja, vind jij dat een daadkrachtig optreden?
Nou, ik denk eigenlijk niet dat het nu goed gaat komen, heb ik gezegd. 3 jaar is ook heel,
Gaat het ooit goed komen?
Nou, dat weet ik ook niet. Ik hoop van wel. Ik denk van als er een nieuwe generatie lid wordt van zo'n vereniging, en die doorstroom is natuurlijk altijd best wel snel, dat het dan misschien wel op het rechte pad kan komen. Je merkt ook, dit speelt al jaren en het gaat elk jaar weer mis. Dus ja, ik denk dat we volgend jaar weer gewoon over precies hetzelfde gaan hebben.
Een van jullie lid geweest van studentenvereniging?
Nee.
Bewust niet?
Nee. Maar niks mee te maken.
Geen behoefte aan gehad. Nee. Maar dus wel bewust niet, of meer?
Ja, ik wil daar echt geen rol, geen deel van
maken. Dan ben je dus bewust niet lid geworden.
Ik ben bewust niet lid geworden. Ja.
Heb je er iets aan gemist?
Denk het niet. Misschien wel, maar ik denk het niet.
Heb je een van een sociaal complex nu dat je niet...
Ja, ik zit alleen maar thuis te werken in mijn eentje. Nee, geen vrienden. Nee, precies. Ja, maar boeien.
Ja, maar je hebt niet met je lichaam in glas gerold.
Nee, precies.
Heb je bewust niet...
Nou, ik denk dat jasje, dasje, de hele tijd vol naar elkaar roepen niet echt iets is dat bij mij past. En wat dat betreft zijn de jongens socialist natuurlijk ook gewoon een heel gezellige vereniging. Dus wat betreft heb ik niet heel veel gemist.
Niet in glas hoeven liggen?
Nee.
Nee, dat doen jullie niet. Oké. Hidde, jij wil het hebben over een uitzending van Tegenlicht. Waar ging die over?
Ja, nou, het is eigenlijk een hele serie die eraan gaat komen. Dus afgelopen zondag op Lowlands was eigenlijk de aftrap. En het is een samenwerking tussen de VPRO, Follow the Money. En daar worden programma's bijgemaakt door Tegenlicht en Planet Finance. Mm-hmm. En centraal staat een werk van Carlijn Kingma. Carlijn Kingma is cartograaf. Dat betekent dat zij kaarten maakt, hele grote kaarten, waarin ze hele complexe stelsels op een duidelijke manier in kaart brengt. En het zijn echt bizarre werken. Dus ik weet niet of je er wel zijn hebt gezien, maar dat is, maakt echt heel veel indruk. En zij zijn nu al 2 jaar aan het werk, volgens mij 1,5 jaar... om het geldsysteem in kaart te brengen. Want heel veel mensen, waaronder ik, snappen echt niet precies hoe het hele geldsysteem werkt. Je hebt heel veel outsiders en een paar insiders. En die insiders die weten daar heel slim gebruik van te maken. En wat ze eigenlijk willen doen met het hele project is een jaar lang allerlei content gaan releasen over het geldsysteem en hoe dat dan werkt. En op de site van Tegenlicht staat nu de eerste aflevering. Dat was een praatje op Lowlands, waarin eigenlijk een introductie wordt gegeven, waarin een paar voorbeelden worden gegeven van hoe dit dan werkt. Mm-hmm. En dat was heel erg interessant. En er gaat dus nog veel meer aankomen. Dus ik had zoiets van, nou, voor luisteraars interessant om in de gaten te houden en te gaan kijken.
Ja, dus ook een visuele weergave van waar komt geld vandaan? Wie gaat erover? Wat doen centrale banken? Enzovoort.
Ja, en dat heeft zij allemaal in kaart gebracht op een enorme kaart. Er wordt ook een boek geschreven. Er komen dus een serie met afleveringen. Misschien komt er nog wel een film. Van alles om dat inzichtelijk te maken. Omdat het is gewoon nu helemaal niet duidelijk van hoe werkt dat eigenlijk? En als jij bijvoorbeeld je pensioengeld, waar gaat dat eigenlijk naartoe? Zulke voorbeelden komen allemaal aan bod. En dat is gewoon heel erg interessant.
Ja, wat hoop je er zelf van te leren?
Nou, ik verdiep me er altijd wel heel erg in. Ja. Ik snap er wel iets van het geldsysteem. Maar er zijn nog heel veel dingen die ik niet begrijp. Ik zou het wel leuk vinden om een completer beeld te hebben van hoe dat nou precies werkt. En hoe geld eigenlijk, zij noemen het water van de samenleving. Hoe dat zoveel dingen bepaalt. Ik bedoel, de onderwerpen waar wij het vandaag over hebben gehad, bijna bij al die onderwerpen gaat het over geld.
Ja.
En dat is natuurlijk fascinerend. Dus ik hoop daar wat meer begrip voor te creëren en te snappen hoe dat precies werkt.
Ja, we hebben vandaag we hebben 80 miljoen gehad, we hebben 830 miljoen gehad en we hebben 10 miljard gehad. Maar dat zijn natuurlijk allemaal bedragen dat je denkt,
waar gaat het over? Ja. Waar komt het vandaan? Ja. Wie creëert het? Hoezo is dat er opeens? Hoezo kan er opeens 80 miljoen worden vrijgemaakt? Waar komt dat vandaan? Nou ja, zulke vragen, dat is natuurlijk wel fijn als je daar een antwoord op hebt.
Tegenlicht dus, wat jou betreft. Allemaal gevolgen.
En Carlijn Kingma.
Heel goed. En dan voeg ik er nog even aan toe de podcastserie Het Nieuwe Geld van BNR. Ook best een interessante serie. Moet je maar eens opzoeken.
Ja, thanks.
Ja, echt waar. Laten we even kijken wat er trending is op de socials momenteel. Nou ja, veel hashtags die je natuurlijk wel kan raden. Bijvoorbeeld de hashtag zelf, want de hashtag is jarig. Die mag 15 kaarsjes uitblazen. Op 23 augustus 2007 startte Twitter het gebruik van dat hashtag-teken, of gewoon het hekje eigenlijk. In de eerste dagen werd het teken nog een channel tag genoemd, maar dat veranderde dus snel. Een programmeur die achter dat idee zat van die hashtag, Chris Messina, die zegt, Twitter zag er eerst niet zoveel in.
I was a little bit dejected, but I laughed and I thought, I just don't know how else we're going to solve this problem. And so I slowly went about getting all my friends to adopt it. It took a while, but then it seems like it caught on.
Ja, en het is een blijvertje, want nu trending op Twitter. Hashtag Kaag, hashtag debat, hashtag Hoekstra, hashtag stikstofdebat, hashtag Tweede Kamer, hashtag stikstof, hashtag WEF. Dat dan ook weer wel. In Berlijn zit trouwens een koffiezaak die heet hashtag hashtag. Dat is dus een hekje en dan staat er achter uitgeschreven hashtag.
Creatief.
Ja, heel creatief. En tot slot is ook de Albert Heijn trending. Nadat bekend werd dat klanten daar voortaan geen muntje meer hoeven te doen om een winkelwagen te pakken. Want die kan je ook gewoon meenemen zonder dat je een euro in stopt. Blijkbaar was dat niet meer nodig. Ik heb überhaupt altijd gedacht, het idee was vroeger, mensen namen dan in mandjes mee, die winkelwagens mee naar huis. Ja. Maar als je een euro in doet, dan kan je het nog steeds mee naar huis nemen.
Ja,
wat houdt dat nou tegen?
Euro is wel echt een hele grote
investering voor zo'n mooi mandje. Ja. Ja. Ik hoorde vanochtend iemand die heeft hem vroeger als barbecue gebruikt, het winkelwagentje. Dus dan zit je er gewoon.
Dat is wel waar voor je euro inderdaad.
Dat is wel waar voor je euro, precies. Tot slot nog even praten over Boedapest. Ken je die grap van het noodweer afgelopen zaterdag in Boedapest? Dat noodweer kwam niet en daarom werd er een groot vuurwerkshow voor niets een week later gepland. En nu moet de top van het Hongaarse KNMI het veld ruimen. Het verplaatste evenement was een zware domper voor president Orbán, die veel andere aanhangers voor niets liet opdraven. Wij vroegen even aan weerman Reinhard van der Born van Weer.nl wat hij daar nou eigenlijk van vindt. Iemand, weerman of weervrouw ontslaan vanwege blijkbaar niet kloppende weersverwachtingen.
Als ik vanwege een foute weersverwachting ontslagen zou worden, dan zou ik stom verbaasd zijn. Het weer blijft toch een grillig fenomeen waar je niet altijd je vingers achter krijgt. Het gaat erom dat je je best hebt gedaan om een zo goed mogelijke verwachting te maken. En dan kan die toch nog een keer fout gaan. Het weer houdt zich nou eenmaal niet altijd aan de verwachting.
Nee, Reinhard zou het natuurlijk raar vinden als die ontslagen wordt vanwege een verkeerde verwachting.
Maar die werkt ook niet in Hongarije.
Die werkt ook niet in Hongarije. Daar werken dingen toch een beetje anders inderdaad. Hechten jullie veel waarde aan weersverwachtingen, Lucas?
Nou, ik ben wel best wel vaak in de problemen gekomen, omdat ik dat wel doe, zeg maar. Ja.
In de problemen? Dat je dat geen jas
ja, dat, je dan, dat het dan opeens wel gaat regenen of opeens heel warm wordt en dat je daar dan niet op gekleed bent.
Ik ben wel in de problemen gekomen met mijn vriendin. Dat we dan op vakantie gingen en dat ik al 10 dagen van tevoren zat te kijken. Oh, het wordt lekker weer, het wordt lekker weer. En dan een dag van tevoren stond er regen en dan ging het regenen. En dat had je de pop aan dansen.
Ja, mijn moeder deed het vroeger altijd voor vakanties. Die ging weken van tevoren al weerberichten kijken. En dan dacht ik van ja, maar waarom doe je dat?
Want
je hebt er toch geen invloed op.
Misschien een soort voorpret.
Wat is de voorpret eraan?
Weet ik veel, dat je gewoon met je vakantie bezig bent.
Hm. Wat jou betreft moet Gerrit Hiemstra nu ontslagen worden? Als hij toch heel vaak blijkbaar foute verwachtingen heeft gegeven?
Nee,
en natuurlijk. De top van Buienradar ook allemaal de laan uitsturen?
Ja, het is toch vaak wel een goede indicatie van wat het ongeveer gaat doen.
Het zou wel mooi zijn dat Rutte een vuurwerk organiseert en dat hij dan denkt van ja, fuck, die hele KNMI moet eruit.
Ja, niet de KNMI. Nou, maar dat gaan we maar niet.
Nee, dat gaat niet.
Nee, geen Orbán-praktijk hier. Oké, nou, dank voor jullie milde woorden vandaag weer. Lucas van Dongen van de Jonge Socialisten en Hidde Bruinsma van Juridisch Geneuzel, de podcast. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Volg ons tot die tijd op de socials. Blijf BNR luisteren, ook voor alles wat betreft het debat in Den Haag over de uitspraken van Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad. Gewoon hier lekker radio aan laten staan. Hoor je zo meteen eerst Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. En later op de dag dus veel meer over dat debat. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.